Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in 2 Korinthe 12 en daarvan de versen 7 tot 9. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij wijken zou. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Gemeente, een doorn die jouw huid binnenkruipt. Dat is niet zo fijn, hè? Als je iets vastpakt, waar stekels aan vastzitten, doorns, en je knijpt daarin, en ze blijven hangen in je hand, dat doet zeer. Dat doet zeer. Ik heb zelf een vuurdoorn staan vlak bij de schuurdeur. Wij wonen in een andere woning, zoals u waarschijnlijk wel zult hebben gehoord, in Ede. Prachtige plaats overigens. En vlak naast de hendel van de deur zit die vuurdoorn, vlak er tegenaan. En ik heb een paar keer gehad dat ik die deur wou openen en dat er een paar dikke schrammen over mijn hand of over mijn arm liepen. En ik keek en ja, ik zag bloed, bloeden ook. Zo'n scherpe vuurdoorn, die scherpe kleine doorntjes zitten er dan in. Prachtige boom, of een boom is daar niet, een struik. En de vogeltjes eten er lekker van. Eén merel heeft die hele vuurdoorn kaal gegeten. Eén merel heeft dat gedaan. Maar ik heb er een paar schrammen aan overgehouden. En dat doet behoorlijk pijn. Een doorn in het vlees. Paulus had nog een doorn. En ja, hoe moet je dat nou opvatten, dat hij een doorn had? Dat zal niet letterlijk zijn bedoeld, denkt u. Dat zal niet letterlijk zijn, een splinter of zo die diep is ingedrongen. Nee, dat is het ook niet. Paulus gebruikt dat woord natuurlijk als een beeldspraak. Dat is wel duidelijk. Zoals wij, als wij over een kruis spreken, dat ook als een beeldspraak doen. Dus we doen dat wel met meerdere dingen. Als je zegt van, nou die heeft ook een zwaar kruis, dan kan dat betekenen dat iemand heel erg ziek is of hele moeilijke dingen in het leven tegenkomt. En dat noemen we dan een kruis, maar dat betekent niet dat hij letterlijk een kruis draagt, zoals de Heere Jezus dat gedragen heeft. Een kruis van hout met een dwarsbalk. Nee, dat niet. Nee, we bedoelen, hij ondervindt moeilijke en zware en lastige dingen. Hij draagt inderdaad een kruis. De Heer Jezus heeft dat ook gezegd, als iemand achter mij wil komen die verloochent in zichzelf, nemen zijn kruis op zich en volgen mij. En dan gaat het ook niet over een letterlijk kruis dat we Jezus na moeten dragen, maar een kruis om zijnentwil. Dus een lastige zaak, zoals bijvoorbeeld vervolging en verdrukking. Als je Jezus volgt, kun je daarmee te maken krijgen. En dat is dan het kruis dat wij achter Jezus aandragen. Maar dat is natuurlijk een stukje beeldspraak. Waar kwam die doorn eigenlijk vandaan? De doorn die Paulus had. Die kwam niet van de vuurdoorn. Nee, die kwam bij God vandaan. Hij is mij gegeven. Geven, zegt de apostel. En die is hem van Gods wegen gegeven. Dat is zonder meer hier de bedoeling. En waarom? Nou, dat staat ook meteen bij, opdat ik mij niet zou verheffen. Liep Paulus dat gevaar dan, dat hij zich zou gaan verheffen? Paulus was toch een tot God bekeerde man. Op de weg naar Damascus een ander mens geworden. En is Paulus dan ook een mens die zich verheffen kan? Helaas wel. Want ook al ben je een kind van God, en heb je de geest ontvangen, het vlees is er ook nog. En het vlees, dat is altijd opstandig. Het vlees onderwerpt zich aan de Here en zijn woord niet. Dat doet het niet. Dat kan ook niet. Het vlees kan zich daar ook niet aan onderwerpen. Ik wil het niet ook. En dat vlees, ja, dat vlees, dat zegt al gauw, je moet de hoogte in, hè. Je moet de hoogte in. Want dat is de oerzonde, hè. De oerzonde van het menselijke geslacht. Daar is mee begonnen. Als God zijn. Zelf de dingen bepalen. Heerschappij hebben over goed en kwaad, hè. Als God, zoals God het heeft, hè. God die bepaalt wat goed en kwaad is. Zo wilde de mens dat ook kunnen, hè. Zelf bepalen wat goed en kwaad is. Dat praatte de Satan Eva aan. Dat moet je doen, hoor. Dat moet je doen. Je moet hoger op, want die God van jou, die houdt je alleen maar klein. En je moet hoger op, je moet als God zoeken te zijn, dan zul je zien, hè, dan kom je veel verder, hè, dan kom je veel verder dan dat nu het geval is. En daar hebben we nou eigenlijk allemaal wel wat van, hè. We willen wat zijn in deze wereld, hè. We hebben graag, als mensen groot en goed van ons spreken, dan hebben we dat heel graag, dat vinden we dan fijn, we zoeken het hoger op. We willen altijd hoger op en nog weer eens hoger op. Een rijke, een miljonair, die is met zijn miljoen niet tevreden. Maar die wil 2 miljoen. Dat is een groot gevaar, hè. En ook Gods kinderen hebben daar ongetwijfeld net zoveel last van als de wereldling, hè. Want dat vlees, dat maakt hen wijs, hè, dat ze dat moeten doen, hè, dat ze de hoogte in moeten. Gist in de schoenen, noem ik dat altijd. Gist in de schoenen. Hè, dan reis je, dan ga je omhoog, hè. Want gist is reizend en we hebben van nature allemaal dat gist in de schoenen zitten. Wij willen allemaal koning zijn op ons eigen gebiedje. Koninkje in het klein. Baas in eigen huis. Baas in eigen leven. En roept de wereld ook zelfs baas in eigen buik. He? Ja, eigen. Zelf uitmaken wat je wil. Dat willen we. En liefst zonder God erbij. Zonder God erbij. Dat is wat wij mensen graag zouden willen. En ja, Paulus, die was een bekeerde man. Zeer zeker. Maar Paulus zegt toch ook, ik ben nog vleeselijk, hè? In Romeinen 7. Als je Paulus vraagt, van, hoe is het nou met je dan? Ben je er nou helemaal? Ja, dan zegt hij, maar ik ben ook nog vleeselijk verkocht onder de zonde. Want wat ik wil, dat doe ik niet, hè? Dat doe ik nog niet. Hè? Zoveel dingen die wij nog niet doen, hè? Nou, die allemaal ingaan tegen God in. Hè? En dat durven we dan toch maar. Tegen God in dat te doen. He, dat vlees, dat zondige vlees, dat speelt ons altijd parten. En dat zal met Paulus niet anders zijn geweest. Paulus wilde dus ook met zichzelf de hoogte in. Ja, daar had hij wel wat van geleerd in Korinthe. Hij was 1,5 jaar in Korinthe geweest, waar hij deze brief ook aan schrijft. 2 brieven, de eerste en de tweede brief. En Paulus die had daar mensen ontmoet, die vonden Paulus eigenlijk helemaal niets. Paulus was in hun ogen een waardeloos mannetje. Al had hij er 1,5 jaar gepredikt, ook al was er in die 1,5 jaar weinig kwaads geschied, zullen we maar zeggen. Hè? Het was niet zo dat hij grote ruzie of zo met ze had gehad. Nee, ze hadden hem verdragen, ze hadden hem gehoord, ze hadden zijn woord ook aangenomen, maar toen Paulus weg was, toen de vogel was gevlogen, toen kwam er roering in de gemeente. Dat zie je wel eens vaker, hè. Als de gemeente vakant wordt, dan zie je nog wel eens een keer dat er roering in een gemeente komt. Dat hoop ik niet, hè. Dat hoop ik niet dat er hier het geval zal zijn. Maar dat was dus in Korinthe wel gebeurd, hè. Er waren mannen opgestaan die zeiden, nou, die Paulus, dat is helemaal niks. En die leer van Paulus is ook helemaal niets, hè. Daar hadden ze van alles op tegen. En hij is ook maar een schraal mannetje, die Paulus. Hij kan maar amper uit zijn woorden komen. En hij heeft geen voorkomen ook niet. Hè. Als je hem ziet, hè, dan zie je wel dat het geen man is van kracht. Hè. Geen man die er wezen mag. Hè. Maar een schraal ventje. Hè. Meer was hij niet. En met Paulus' persoon schoven ze dus eigenlijk ook Paulus' leer terzijde. En dat kon Paulus niet verdragen. Dat kon hij niet toelaten dat gebeurde. Want daarmee zou de gemeente van Korinthe ondergegaan zijn, weer in het heidendom. Of in ieder geval een valse kant op, een gans verkeerde kant, tegen het woord en tegen het evangelie in dat Paulus had gepreekt. Dat zou dan gebeurd zijn. En dat kon Paulus niet toelaten. Vandaar dat hij deze tweede brief aan de Korintiërs ook nog heeft geschreven om hen daarover aan te spreken. He? Ze moesten Paulus en zijn leer niet aan de kant schuiven. En net doen alsof Paulus helemaal geen apostel was. Zij noemden zichzelf apostelen. Ze waren valse apostelen, maar ze noemden zichzelf apostelen. En Paulus die moest apostel af zijn, vonden zij. He? Die moest geschrapt worden als apostel. En dan zegt Paulus dus, ja, wacht eens eventjes. Als het daar om gaat, dan zal ik jullie laten zien dat ik toch wel terdege iets voorstel. En jullie maken mij wel heel nietig in jullie ogen. En daar heb je kennelijk ook wel schrik in. Maar ik ben toch wel terdege een door God gekende man. Want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Jawel, roemen daarop. Nee, dat wil ik liever niet doen. Dat is niet oorbaar. En oorbaar betekent nuttig. Dat is niet ter zake. Daar heb je niks aan. Dus roemen, nee, daar begin ik niet mee. Ik kan ondertussen, als ik wil, kan ik wel komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Daar kan ik je wel iets van vertellen. En dat doet hij dan ook. Hij zegt, ik ken een mens in Christus. En wie bedoelt hij daar dan mee? Het lijkt alsof hij daar een ander mee bedoelt. Wie dan ook. Hij kent een mens in Christus. Ja, die zijn er meer dan Paulus alleen. Maar Paulus bedoelt hier wel terdege zichzelf. Hij verwoordt het echter een beetje gecamoufleerd. Hè? Om niet al te zeer de schijn te op te roepen van dat hij zo roemzuchtig is. Hè? Dat hij zo graag roemen wil over zichzelf. Hij spreekt erover alsof het over een ander gaat. Hè? Dat zijn eigenlijk alle uitleggers het wel over eens. Hè? Dat Paulus dat hier zo doet. Hè? Twee keer een mens in Christus voor 14 jaar. Dus dat is al een poos geleden. En hij weet ook niet meer of het nou in het lichaam of buiten het lichaam geschied is. Dat kan hij niet meer zeggen. God weet het nog wel. Maar Paulus niet meer. Dat er zodanige opgetrokken geweest is in de derde hemel. De derde hemel, dat is de hemel waar God is. De plaats waar de troon staat. Dat noemen we de derde hemel. Je hebt de hemel der hemelen, die is daarboven gelegen. En dan heb je de derde hemel. Sommige mensen spreken wel eens over de zevende hemel. Ik ben in de zevende hemel. Nou, ja, dat zegt de Bijbel helemaal nergens. Dat is geen Bijbelse uitdrukking. De zevende hemel. Daar heb ik in de Bijbel nog nooit een spoor van gezien. Dus de derde hemel, dat is de hoogste hemel. De hemel waar God woont en waar hij troont. Daar ben ik geweest, zegt de apostel. En ik ben opgetrokken geweest ook dat nog, opgetrokken geweest in het paradijs. En ik heb daar onuitsprekelijke dingen gehoord, woorden gehoord die een mens niet geoorloofd zijn uit te spreken. Dus Paulus heeft wel het een en ander meegemaakt. Hij heeft wel heel wat van de Here ontvangen, gezichten, openbaringen. Ja, we weten wel dat Paulus er nog wel meer ontvangen heeft, onder andere op de weg naar Damascus. Daar is Christus hem verschenen. Ook zo'n openbaring des Heren. En ook nog toen hij naar Malta ging. Hij ging eigenlijk naar Rome, maar kwam op Malta terecht. En toen kon hij ook getuigen, bij mij heeft gestaan een engel Gods. En die heeft gezegd dat niemand van de bemanning verloren zal gaan. Het schip zal verloren gaan, maar de bemanning niet. Dat is ook een gezicht, een visioen, een openbaring des Heren. Paulus had er wel meerdere gehad. Er zijn nogal meer voorbeelden van te noemen ook uit handelingen en uit zijn brieven. Hè, waarin je dat heel duidelijk had opgemaakt, dat Paulus meerdere keren van God boodschappen heeft gekregen. Dingen te zien gekregen die andere mensen niet zagen. Hè. Paulus zou wel kunnen roemen. Jazeker, maar dat doe ik niet, zegt hij. Van de zodanige zal ik roemen, maar niet van mijzelf. Niet zal ik dat doen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, hij zegt het nog een keer, ik zal niet onwijs zijn. Ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd er vanaf. Opdat niemand van mij denken boven hetgeen dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. Dat is genoeg. Als mensen zien datgene wat ik ben en horen uit mij wat er te horen valt, dan is het genoeg. Hè? Dan ben ik daar tevreden mee. Ik wil niet de grote man zijn. Dat wil ik niet wezen, zegt de apostel. Dat wil ik helemaal niet zijn. Hè? Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. Ik zou het kunnen doen, maar ik doe het niet. Ik ben met het normale ben ik tevreden. En ja, de Heere die zorgt ervoor dat Paulus klein blijft. Die zorgt ervoor dat Paulus klein blijft. Opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaarheid niet zou verheffen, is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Daar is het Paulus het over, de doorn. De figuurlijke doorn waar ik het over had. Wat moeten we daar nou onder verstaan, onder die doorn? Daar zijn wel mensen die er verschillende opvattingen over hebben. Heel bekend is de opvatting dat Paulus een oogziekte zou hebben. En dat grondt men dan op wat er in de brief aan de Galaten staat. In de brief aan de Galaten staat dat de Galaten hun ogen wel uitgetrokken zouden willen hebben om die aan Paulus te geven, zo lief hadden ze hem. Zo lief hadden ze hem dat ze zelfs hun ogen wel hadden willen geven. En dat maakt men dus op dat Paulus dus hele slechte ogen had. Of misschien dat hij helemaal wel blind was zo'n beetje. Nou ja goed, dat is toch een wel zwakke basis om dat nou met 2 Korinthe 12 te verbinden. Daar is geen enkele reden of echte aanleiding toe om dat te doen, denkt mij. Je kunt ook denken aan dat Paulus het daar niet zo makkelijk had daar in Korinthe. En dat was ook zo. Daar had hij het ook niet zo gemakkelijk. Wel toen hij er werkte, maar nu niet meer. Hij kreeg hele moeizame berichten. Hatelijke berichten vanuit Korinthe werden hem toegevoegd. Hij wist al dat het helemaal niet goed zat. Daar ging hij ongetwijfeld gebukt onder. Maar ik denk ook niet dat de scherpe doorn in het vlees direct is geweest. Ook dat niet. En dat ze van hem zeiden dat hij maar een miserig mannetje was. Die niet uit zijn woorden kon komen. Ja, ook dat. Denk ik niet dat geweest is. Maar wat dan wel? Wat dan wel? Nou gemeente, ik heb daar zelf heel veel over nagedacht. Dat is wel een poos geleden al hoor. Dat ik erover nagedacht heb. En ik doe het natuurlijk opnieuw. Hè. Ik probeer het opnieuw te bezien. Hè. Ook als ik deze preek maak, dan bekijk ik dat nog wel een keer goed van wat staat er nou precies. Hè. Wat staat er nou precies? En dat moet ook. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn opvatting die ik al eerder had, dat die toch nog wel steeds gelding doet. Namelijk deze, dat Paulus getroffen wordt door wat de duivel tegen hem zegt. Een engel des Satans heeft hem te pakken. Een engel des Satans heeft vat op Paulus gekregen. En die slaat die dorens als het ware in zijn vlees. En vlees, dat is altijd het slechte van ons. Er staat niet lichaam, maar er staat vlees. En vlees bij de apostel Paulus, dat is gewoonlijk het tegenovergestelde van de geest. De mens, een kind van God, is geest in Christus. Hij is vlees in zichzelf. En daarin slaat nu, in dat vlees, daar slaat nu de engel des Satans met zijn vuist op. Hè? Die slaat de pinnen naar binnen toe. Hè? Die slaat de doornen erin. Dat doet niet God. Dat doet de duivel. Maar God weet er wel van. Het gaat ook niet buiten God om. Er gaat niets buiten God om. De Heere gebruikt dit om Paulus klein te houden. Daar is het voor bedoeld. Want hij moet niet de grote Paulus worden. Paulus betekent de kleine. Dat is de betekenis van zijn naam. Saulus, dat betekent de begeerde. Hè? Met één letter verschil. Dat is de begeerde. Maar Paulus betekent de kleine. Dat was Paulus dus kennelijk ook. Ik weet niet waarom dat ze die naam gegeven hebben, maar dat is zijn Romeinse naam. Saulus is zijn Hebreeuwse naam en Paulus is zijn Romeinse naam. En Paulus mocht niet de hoogte in. En daarom heeft de Heer God de engel des Satans als het ware verlof gegeven, toegestaan om dit te doen. Dan moet je niet zeggen van, ja, maar God die wil dus kennelijk het kwade. Nee, want God had daar een goede bedoeling mee. Namelijk Saulus uit die hoogte vandaan te halen, te houden. Zodat hij zich toch niet weer zou gaan beroemen. Dat moet hij niet gaan doen. Maar wat is nou die doorn dan? Wat wordt er nou ingejaagd bij hem? Gemeente, mij dunkt dat dat dit is. En er zijn best mensen die het daarmee met mij eens zijn. Eigenlijk als ik het zo naar vraag met mensen, dan merk ik dat dat zelfs iets is wat vrij algemeen al wordt aanvaard. Als het meest bijbels. En ik denk ook, ik heb ook zelf gezocht naar de meest bijbelse verklaring. Omdat Paulus niet uitdrukkelijk zegt, dit is het. Dat staat er niet. Maar wat zou het kunnen zijn? En dan denk ik zelf aan wat Paulus gedaan heeft voor zijn bekering. Toen heeft hij de gemeente vervolgd. Toen heeft hij ze nagejaagd tot in de steden toe, de buitenlandse steden. Hij is daarna voor naar Damascus gereisd, dat weten jullie allemaal wel. Die geschiedenis ken je wel, dat hij naar Damascus reisde. Om daar gevangenen te halen en naar Jeruzalem terug te brengen en ze daar te laten berechten. Paulus had bloed aan zijn handen, zeg maar. Hij heeft de slachtschapen van de Heer Jezus Christus, de christenen die hem dienden, die heeft hij nagezeten en kwaad gedaan, zonder enige twijfel. En weet u, die zonde heeft Paulus zichzelf nooit vergeven. God had het hem wel vergeven, want hem was barmhartigheid geschied. Dat zegt Paulus ook in zijn brief aan Timotheus. God had het wel vergeven, dat hij een vervolger en een verdrukker was. Maar Paulus zelf, die heeft het zich nooit vergeven. Je kunt uit zijn brieven, uit de brieven opmaken, dat Paulus zelf daar altijd last van gehad heeft, dat hij dat gedaan had. Dat had hij niet kunnen doen en niet mogen doen. En hij had het wel gedaan. Een ernstige zonde. En ja, dan is de duivel er als de kippen bij. Dan is de duivel er als de kippen bij om als aanklager te fungeren. Ik denk even aan Zacharia 3 in het Oude Testament. Daar staat de priester Josia, die staat met vuile kleren. Met vuile kleren aan staat hij daar. En dan staat de duivel aan zijn rechterhand om daarop te wijzen. Moet je zien, dat is dan een hoge priester. Moet je zien, vuile kleren aan. Je kan toch niet dienen in het heiligdom? De aanklager doet daar het woord. De Heere schelde u, gij Satan, zegt de Heere dan. De Heere schelde u, gij Satan. Is deze niet voor mij een brandhout als uit het vuur gerukt, zegt hij dan. Maar je kunt daar in die geschiedenis wel duidelijk zien dat hij een aanklager is van de broederen. Je ziet het ook in het boek Job. Ook daar is de duivel een aanklager van Job. Hij zegt, ja, ja, hij dient u wel, maar dat doet hij allemaal voor de pingels. Dat doet hij allemaal voor het geld. Hij doet het niet om u. Hij doet het alleen maar omdat hij er zelf beter van wordt. Hij is een hebzuchtig iemand en daarom heeft hij u lief. En daarom vreest hij u en doet hij zich als een godvrezende voorkomen. En dat doet hij omdat hij dan gezegend wordt door u. Dan krijgt hij meer en meer en meer en meer. En daarom, hij weet wel wat hij doet. He, dat soort valse insinuaties, he. Valse voorwendsels worden door de duivel ingevoerd. Dat doet hij graag. Dat doet hij tot op de dag van vandaag graag, hoor. Hij zegt bijvoorbeeld tegen jonge lui, ah, je kunt rustig naar de disco. Je kunt rustig, ah, dat geeft toch verder helemaal niks. Nou, jij gaat toch gewoon met je vrienden mee en lekker drinken. En lol maken met elkaar. En nou, laat thuiskomen en zo. En ja, al het andere, al het kwaad wat er verder aan vast zit, nog meer, hè. Ah, dat geeft toch allemaal niks, joh. Een keertje, gaat er gewoon een keer mee, gaat het gewoon een keer proberen. He, zo spreekt de duivel mensen toe, jonge mensen toe. En ouderen, ja, die weet u ook wel te vinden. He. Die zal u ook wel wat proberen in te praten van, ah ja, dan naar de kerk, ach. Die kerken, dat is een saaie bedoeling. He. Nou, er zijn wel betere plekken waar je naartoe kunt. Je kunt beter naar het strand gaan, je kunt beter een boswandeling maken. He, dat is nog veel aangenamer in de natuur. De natuur is ook van God. En ja, de kerk, ja, die heeft een oude boodschap, een matte boodschap. He. Dus ja, daar moet je niet druk meer over maken. Zo kan hij ouderen ook op het verkeerde pad leiden. En als hij het dan gedaan heeft, en hij heeft je te pakken, dan wil hij je nog wel eens wijs maken. Nou is het gek met je. Nou is er toch geen weg meer terug. Dus maar gewoon blijven in wat je nu gedaan hebt, hè. Gewoon blijven daarin. Want ja, het is nou toch mis met je, hè. Waarom nou niet goed meer met je? Zo ongeveer, gemeente, raad ik dat de duivel, de engel, de satans hier ook met Paulus doet. Als hij hem die dorens inslaat, met vuisten als het ware, slaat hij die zijn huid binnen. He, dat moet vreselijk zeer doen. En geestelijke pijn moet Paulus daardoor gedragen hebben. Dat hij geplaagd werd met van Paulus. Jij komt er niet, hoor. Jij komt er niet in de hemel. Jij wordt niet zalig. Je kunt wel zeggen dat jouw barmhartigheid gezien is, maar dat is allemaal veel te erg geweest wat daar gebeurd is. Wat jij daar aan het begin van je leven gedaan hebt, toen je nog jong was. Dat is allemaal veel te erg geweest, daar is geen genade meer voor. Denk maar niet dat jij er komt, Paulus, dat jij er maar komt. Hè? Paulus heeft daaronder zwaar, zwaar geleden, kennelijk. Want wij lezen dat hij de Heere bidt. Dat hij de Heere bidt. Dat toch die vuisten weg zullen gaan. Hè? Die vuisten waarmee hij bewerkt wordt. Hè? Dat die toch alstublieft zouden mogen verdwijnen. Die scherpe doren, dat die uit zijn vlees zou mogen wijken. Hè? Dat vraagt Paulus aan de Heere. Niet één keer, twee keer, drie keer. Drie is een Bijbels getal, een getal van volheid in de schrift. Driemaal het scheepsrecht, zeggen we wel eens. Hij heeft dus ernstig de Heere erop aangesproken. Heere, wil toch alsjeblieft die boze engel, die boze duivel bij me weghalen. Wil dat toch alsjeblieft doen. Dan houdt het op met die dorens in mijn vlees. Dan word ik daar niet meer door gepijnigd. Heere, wilt u dat alsjeblieft doen. En dan denken wij natuurlijk, ja, de Heere zegt, natuurlijk Paulus, natuurlijk wil ik dat. Want ik wil je gebed altijd verhoren, dat wil ik altijd doen. Natuurlijk doe ik dat, ik zal meteen komen en meteen die dorens eruit halen, die scherpe doren in het vlees. Die zal ik eruit halen. Ach nee, gemeente, dat zegt de Heere niet. De Heere laat ze blijven. En dat zegt de Heer ook tegen Paulus. Hè? Paulus, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Ze moeten blijven. Hij moet blijven, die doorn. Die moet blijven. En waarom dan? Opdat jij je niet zal verheffen. Als ik die weghaal, dan ga jij de hoogte in. Dan word jij Paulus het mannetje. En dat moet niet. Jij moet laag bij de grond blijven. Als een mens die alleen maar roemt in zijn zwakheden. En niet in andere dingen. Niet in grote dingen. Zoek ze niet, die grote dingen. Zegt het Oude Testament ook een paar keer. Hè? Zoek ze niet. Hè? Zoek ze niet, alsjeblieft niet. Hè? Mijn ogen zijn niet hoog. Hè? Psalm 131, die we straks zullen zingen. Die zingen we ook niet voor niets. Dat moet niet, hè. Je moet laag bij de grond blijven. En als ik die doorn weghaal, dan weet ik het wel. Dan gaat het niet goed met Paulus. En daarom gebeurt dat niet, Paulus. Ziet u, gemeente? Het lijkt alsof God het gebed van Paulus niet verhoort. Dat het een onverhoord gebed is. En u zegt misschien ook, ja, dat is het ook. Want de Heere doet niet precies datgene wat Paulus vraagt. Nee, dat klopt. Maar is dat een teken dat het een onverhoord gebed is? Nee. Het is een teken dat het een beter verhoord gebed is. Anders verhoord. En als God anders verhoort dan dat wij eerbiedig aan hem vragen. Als wij God dat anders verhoort, dan is het altijd dat hij het beter verhoort dan dat wij gevraagd hebben. Is dat zo? Ja, dat is werkelijk zo. Dat is werkelijk zo. Hè? Als wij hem vragen zonder geloof, dan moet je niet menen dat je iets van de Heere zult ontvangen. En als je het spottend vraagt, of als je buitensporige dingen vraagt, gekke dingen, dat je bijvoorbeeld miljonair zou mogen worden, of dat je misschien wel 120 jaar oud mag worden, dat moet je niet denken dat God dergelijke dwaasheden, dat God dat verhoort. Dat zijn onverhoorde gebeden zeker, maar dat zijn natuurlijk ook geen echte gebeden. Dat is spotten met God. Maar als je ernstig God vraagt, dan betekent dat niet dat je altijd exact datgene krijgt wat je gevraagd hebt. Daar is God ook vrij in om dat te doen. Maar ik zeg u, hij verhoort dan anders als dat jij gevraagd hebt. Maar altijd beter. Nooit minder. Altijd beter. En dat is hier met Paulus ook het geval. Paulus, die krijgt te horen... Man, jij moet van genade leven. Jij moet van genade leven. Dat is veel beter van jou. En die krijg je van me. Die krijg je van mij. Mijn genade is u genoeg. Die heb ik je al toegedeeld. En die deel ik nog steeds aan je toe. Mijn genade, die is voor jou genoeg. In plaats van dat wegnemen van die doorn, geef ik je mijn genade. Daar ben je beter mee af. Heel wat beter mee af. Zeker. Want je kunt met een doorn in het vlees toch nog met die genade leven. Ook al heb je die doorn nog in het vlees zitten, niet zo aangenaam, dat is het niet. Dat zal het niet worden ook. Maar je hebt er iets tegenover staan. Wat veel groter en veel rijker is. Dat is mijn genade die je geschonken wordt. Daar heb je genoeg aan, Paulus. Daar heb je echt genoeg aan. Als je dat hebt, dan kom je niets meer tekort. Meer heb je in feite in dit leven niet nodig. Bent u daar ook achter gekomen? Bent u daar ook achter gekomen dat er meer eigenlijk niet nodig is in dit leven? Of denk je van alles wat de Heere, wat ik aan de Heere vraag, dat geeft u wel, dat doet u wel even. Nou, dat zult u zien, dat is niet het geval. Dat doet de Heere niet. Hij laat zich niet door ons commanderen wat hij precies moet geven. En wanneer dat hij dat misschien per se moet doen. Hè? Nou ja, dat is de Heere, daar is de Heere vrij in. Tijd en hoeveelheid, hè, dat zijn dingen waar wij niets over te zeggen hebben. Hè, dat moeten we afwachten. Wanneer de Heeren het doen en in welke mate dat hij het zal doen, daar hebben wij niks over te commanderen. Wij hebben nooit iets te commanderen. Paulus dus met zijn wortel, met zijn vuurdoren, hè, zijn vuurdoren in het vlees. Hij wist er geen raad mee. En hij krijgt van de Heere zo'n ontzaggelijk mooi antwoord. Een antwoord om heel sterk bij na te denken. Als de Heere dat nou ook eens tegen mij zou zeggen. Hè? Ik geef je zoals ik aan Paulus gegeven heb. Oh, aan Mozes, dat is ook een goed voorbeeld. Mozes, hè? Mozes die wilde zo graag het land Kanaan nog zien. Dat mocht hij niet. Want hij had bij de rotssteen van Horeb ongeloofstaal uitgesproken. Zullen wij wateren uit deze rotssteen kunnen voortbrengen? Hij had twijfelachtig gesproken over wat de Heere wel of niet kon doen. En dat volk stond erbij. Nou, als Paulus daar twijfelachtig staat te spreken, ja, dan zou dat het volk niet twijfelachtig worden en zijn. Ja, toch? Ja, toch? En dat nam de Heere dus juist zijn knecht Mozes, zijn trouwe knecht. Dat nam hij hem heel erg kwalijk, dat hij vlak voordat ze de Jordaan over zouden gaan, hè, dat zou niet lang meer duren, dat hij zulke ongeloofstaal uitsprak. Hè, dat nam de Heer hem zo kwalijk dat hij tegen hem zei van, jij en Aaron, jullie komen het beloofde land niet in. En toen heeft Mozes, die heeft heel wat gezeurd bij de Heer. Mag ik toch, zoals mensen zeuren kunnen, hè. En de Heere zei op een gegeven moment, spreek mij niet meer van deze zaak. Hè? Dat gaat niet gebeuren. Wat ik gezegd heb gaat gebeuren, niet wat jij wil. Dat gaat niet gebeuren. En kun je dan zeggen, ja, onverhoord gebed, ook daar een onverhoord gebed. Nee. Want Mozes is afgereisd naar het hemelse Kanaan, zonder enige twijfel. Heel kort daarna, begraven door de Heere zelf. Het hemelse Kanaan binnengegaan. En dat is ongetwijfeld nog veel mooier dan het aardse Kanaan. Hij is er niet minder op geworden. Echt niet. Je hoeft met Mozes echt niet medelijden te hebben. Hè? Hij is echt wel goed terechtgekomen. Beter dan wanneer hij het land Kanaan nog zou hebben bezichtigd. Hij mocht trouwens vanaf de berg, mocht hij toch... De Heere liet hem dat zien, hè. Liet hem veel zien van dat beloofde land. Eigenlijk het hele land heeft hij nog vanaf de berg mogen bekijken, maar hij mocht er niet in gaan. Spreek mij niet meer van deze zaak, want dat is niet goed voor je. Dat is gewoon niet goed voor je. Ik heb het betere voor je bereid. Hè, dus als God niet verhoort zoals wij gevraagd hebben, moet je nooit zeggen, het is een onverhoord gebed. Dat moet je nooit zeggen. Dan moet je altijd bedenken dat God het altijd, als je hem ernstig aanroept, hè, gelovig aanroept, in de nood, dan vind je zijn gunst oneindig groot. Maar dat wil niet zeggen dat je precies krijgt datgene wat je gevraagd hebt. Je krijgt van God altijd datgene wat je vraagt, of iets beters. Of iets beters. En zo doet de Heer dat. Zo heeft hij dat ook met Paulus gedaan. Mijn genade is u genoeg. Die krijg je, Paulus. Die heb je. Die krijg je. Dat blijft zo. Die mag je houden. Die raak je niet kwijt. Mijn genade is u genoeg. Daar kun je mee leven. Kom je niks van de rest tekort. Hè? Wat een diepe woorden zijn dat als de Heere dat tegen Paulus zegt, daar heb je genoeg aan. De Heere waaraan je genoeg hebt. Dat is iets wat in de Bijbel meer voorkomt. De naam El Shaddai, dat heb ik ook ooit eens een keer vanaf deze preekstoel jullie uitgelegd. El Shaddai kom je tegen in het Oude Testament, vooral in het begin van de Bijbel. Dat is een godsnaam en die betekent de Heere waaraan je, de God waaraan je genoeg hebt. De God waaraan je genoeg hebt. Mijn genade is u genoeg. Ja, dat zegt hier El Shaddai. De God waaraan je genoeg hebt. En dan laat dus die toorn maar blijven. Dat is nuttig voor je. Dat is veel nuttiger dan dat jij gaat roemen in gezichten en openbaringen des Heren. Die Corinthiërs die moeten wel weten dat jij meer voorstelt dan niets. Dat moeten ze weten. Dat mag je ze ook wel eventjes wijsmaken, hè? Dat zo is, hè? Dat is niet wijsmaken in de verkeerde zin van het woord, maar dat is doen verstaan dat het werkelijk zo is. Dat mag je wel even doen. Maar je moet niet gaan klimmen. Je moet niet de toren van Babel gaan bouwen. Dat moet je niet gaan doen, hè? Want die zal ik neerhalen, die toren van Babel. En die komt er niet, hè? Nou, zo heeft de Heere Paulus behandeld. Op de goede manier. Hij is er niet slechter van geworden. Want hoor maar. Ik heb nu een welbehagen, zegt de apostel. Paulus is er tevreden mee geworden. Dat die doorn zou blijven. Niet zo makkelijk is dat. Natuurlijk niet. Paulus is nooit makkelijk geworden, denk ik. Misschien zijn hele leven wel. Tot het laatste toe dat hij ermee gezeten heeft zou kunnen. Maar hij had een welbehagen in zwakheden, in zwaarheden, in vervolging, in benauwdheden. Dus niet alleen maar in gezichten en openbaringen. Maar hij kreeg ook een welbehagen in andere dingen die God hem toeschikte. Vervolgingen, zwaarheden, zwakheden, benauwdheden. Nou ja, kijk de handelingen maar eens door, dan zie je wel dat Paulus van alles en nog wat op zijn weg heeft gekregen. En heel wat heeft moeten lijden. En kijk maar in de brieven, daar vind je dat ook in terug. En het werd hem al gezegd toen hij door Ananias gedoopt werd. Ik zal hem tonen, zei de Heere God toen, dat hij veel lijden zal om mijn naam. Dat heeft de Heere toen al geprofeteerd. Dat Paulus veel zou moeten lijden om zijn naam. En dat is ook gebeurd. Dat is ook gebeurd. Maar Paulus heeft er een behagen in gekregen. Want dat zijn ook allemaal dingen die hem klein hielden. Niet alleen die scherpe doorn hield hem klein, maar ook benauwdheden, vervolgingen, verdrukkingen, smaadheden. Hè, al die dingen, zwakheden. Paulus heeft van al die dingen heel wat elementen gehad. Hè, heel wat dingen moeten verdragen. En toch, hij heeft er een welbehagen. Hij vroeg niet meer aan de Heere, Heere, doe ze weg, doe ze weg, doe ze weg. Nee, want hij had inmiddels begrepen waarom dat ze er moesten zijn. Niet alleen die doorn, maar ook al die andere dingen. Die moesten er zijn om Paulus klein te houden. Dat zal hem ook wel het schaamrood op de kaken hebben gezet, denk ik. Hè? Dat allemaal nodig was om Paulus klein te houden. Wat is er allemaal niet nodig om ons klein te houden? Ja, ook heel veel. Hè? Daar kunnen ook door de Heere God allerlei beproevingen voor gebruikt worden. Is niet erg. Want de beproeving, die werkt leidzaamheid, zegt de apostel Paulus. En de leidzaamheid, bevinding, ondervinding. En de ondervinding, hoop. Hè? Romeinen 5, daar kunt u dat lezen. Paulus dat zegt. Dat hij helemaal niet een hekel heeft aan vervolgingen en verdrukkingen en noden. Daar heeft Paulus geen hekel aan. Hè. Want hij weet dat hem dat ter zaligheid zal dienen. Hè. Hij heeft er een welbehagen in gekregen. Ik moet denken aan Psalm 131. De psalm die we vandaag gaan zingen. Hè. Dan gaat het over een mens. Hè. Psalm 130 is die aan het woord. Hè. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere, Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En dan, ik verwacht een Heere, ik vertrouw op zijn woord. Hè? Meer dan de wachters op de morgen, meer dan de wachters op de morgen. Hè? Zo gaat die psalm door. Hè? Hij ziet en blijft zien op de Heere. En dan zie je in psalm 131, die psalmen horen duidelijk bij elkaar. Daar zie je dat hij er helemaal mee eens is. Helemaal tevreden is ermee. Want hij vlijt zich als een gespeend kind tegen zijn moeder aan. He, een gespeend kind dat wel even wat spartelt. He, omdat het niet meer aan de borst mag. He, het is gespeend. Dat wil zeggen van de borst onttrokken. En dat kind is wat onwennig en dat protesteert wat, hè, dat wil haar moeders borst en dat mag niet meer. Maar op een gegeven moment gaat het kind het accepteren. En vlijt hij tegen zijn moeder aan. Zoals een kind zich stil bij zijn moeder vindt. Zo is mijn ziel in mij als een gespeend kind, hè, zegt dan de psalmist. Hè. Nou, zo heeft dus ook Paulus, hè, als een gespeend kind het mogen aanvaarden. Datgene wat God op zijn weg bracht. En dus nooit meer zeggen, hè, nooit meer zeggen van onverhoorde gebeden. Zoveel onverhoorde gebeden, ja. Nee, daar maak je eigenlijk de Heere God klein mee. En dat moet niet. Dat moet niet. Alsof God zomaar de gebeden die de zijnen opzenden, zomaar naast zich neer zou leggen. En alsof je die vergeefs zou doen. Nee, dat is niet zo. De gelovigen mogen tot God gaan. Met al hun nood. En met al hun zorgen. Met al hun zonden ook. Ze mogen tot God gaan. En de Heere doet altijd het beste. Wat het beste voor je is. Al heb je maar weinig gevraagd, dan krijg je veel. Krijg je toch veel. Zo'n God hebben we. Zult u het nooit vergeten. Dat er geen onverhoorde, oprechte, onverhoorde gebeden opgezonden worden. Maar dat ze altijd gebeden zijn. Die beter zijn dan dat wij vroegen. Dat is de les van 2 Korinthe 12. Blijf maar bij die genade. Blijf daar maar bij. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat zegt de Heere tegen Paulus. In zwakheid. Daar krijg je mijn kracht. He, zoals de profeet Jesaja ook zegt. Dat de Heer je arendsvleugelen zal geven om daarmee op te vliegen. Dat doet de Heere God aan degene die geen krachten heeft. Aan degene die geen krachten heeft. Die moet zeggen tegen de Heer: Heer, ik heb helemaal geen kracht meer. Ik ben niet zwak. Maar dan staat het nog sterker. Ik ben onsterk. Onsterk. Zonder kracht. En dan geeft de Heer juist aan die krachten. Krachten. Juist aan die. Vleugels als van een arend, waarmee je omhoog kunt. Niet om daar de grote man uit te halen, maar om te laten zien dat God je kracht heeft geschonken. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De kracht van Christus, dat die in ons zou wonen. Amen.